Dit is uit de parasha, dat hebt u al begrepen. Ik zei straks al tegen iemand, ik vind het heerlijk altijd om uit de parasha te preken. Dan hoef ik niet te bidden tot de Heere God wat op mijn hart gelegd wordt om aan jullie door te geven. Dat is dan al vanzelf vastgelegd. En dat is wel een bijzonder hoofdstuk. Het sluit ook mooi aan bij de liederen, vertrouwen op de Heere God. Het sluit aan bij de proclamatie die we zojuist gedaan hebben. De zekerheid van de belofte die je mag hebben dat God die dat land Kanaan aan Israël beloofd heeft, dat land ook daadwerkelijk aan zijn volk zal geven. Het vertrouwen op Gods belofte, de zekerheid van Gods belofte. Laat me nou eens binnenkomen met een vraag aan jullie. Wat is een tzaddik? Nou, de meesten van jullie weten wel wat dat woord betekent. Dat is het Hebreeuwse woord voor een rechtvaardige. Het tzedaka, dat is het verwante woord, dat betekent gerechtigheid. Wat is een rechtvaardige? Wat is een tzaddik? Sommige mensen willen het zo voorstellen alsof Rabbi Shaul, oftewel Paulus, de Romeinen de gelaten brief geschreven heeft, alsof hij in een soort Romeinse rechtszaal stond, waarbij dan tenslotte de rechter vrijspraak uitspreekt over de beschuldigden. Maar ik geloof er helemaal niks van dat Paulus hier aan een Romeinse rechtszaal zit te denken. Dat zal ik u direct nader aangeven. Hij denkt veel eer aan de Hebreeuwse vraag: hoe wordt een mens een tzaddik? Hoe wordt een mens een rechtvaardige? Daar gaat de Hebreeënbrief over, de Romeinenbrief over. En het antwoord luidt: door je toe te vertrouwen in geloof aan Yeshua, degene die door God gegeven is als slachtoffer voor onze zonden. Dat is dan een heel kort antwoord, maar het gaat bij Paulus nog een heel stuk verder. Dat betekent niet dat je zou kunnen zeggen: och, ooit toen ik 10 jaar oud was, heb ik mijn hart aan Yeshua gegeven en dus zit het voor de rest van mijn leven wel met mij goed. Nee, was het maar zo simpel, zou je bijna zeggen, maar dat wens ik helemaal niet. Ik zou het heel erg vinden als je op die grond simpelweg behouden zou worden, terwijl je hele leven in strijd is met die geloofsbelijdenis van dat 10-jarige kind. Een tzaddik is iemand die leeft voor de gerechtigheid, die rechtvaardig leeft. Maar ja, nou is de volgende vraag: wat is dat voor iemand die rechtvaardig leeft? Die niet alleen maar tot geloof gekomen is, maar de gerechtigheid doet. Je kunt zeggen, een tzaddik, dat is iemand die gerechtigheid doet. En daarom wordt hij een tzaddik genoemd. Je kunt ook zeggen, als je een tzaddik geworden bent, dan ga je vanzelf gerechtigheid doen. Dat hoort erbij. En hoe word je een tzaddik? En dan zie je dat Paulus in de Romeinenbrief en de Galatenbrief daarvoor een woord citeert uit de Tanach, uit het Oude Testament. En wel dat schitterende vers Genesis 15 vers 6. Dat je ook nog een keer bij Jacobus tegenkomt. De rechtvaardige zal door zijn geloof. Nee, pardon, dat is Habakkuk 2 vers 4. Genesis 15 vers 6 is: Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat laatste is een ingewikkelde manier om te zeggen: Abraham werd door God verklaard een rechtvaardige te zijn. Waarom verklaarde God Abraham een rechtvaardige te zijn? Omdat hij zo rechtvaardig leefde? Oh, er zijn een paar prachtige getuigenissen die de Heere God geeft over Abraham, over de wijze waarop deze man geleefd heeft. Als er een tzaddik is in het hele Tanach, dan is het wel deze Abraham. Maar dat is niet waarom het gaat in Genesis 15 vers 6. Daar is het omdat hij God geloofde. Dat is niet omdat hij tot geloof kwam. Hij geloofde wat de Heere God gezegd had. God had gezegd in Genesis 15 tot op dat moment dat hij tot een groot volk zou worden. Nou, zeg dat maar eens tegen een man die over de 90 is en nog nooit een kind heeft gehad. En zeg dat nou maar eens tegen een man waar menselijk gesproken ook geen mogelijkheid meer is om vader te worden. En dat niet alleen, maar je zult tot een groot volk worden, maar ik zal aan dat volk dit land geven. Daar wordt al over het land gesproken. En Abraham geloofde God. Geloven betekent God vertrouwen. Dat hebben we in onze liederen al uitgedrukt gehoord. God vertrouwen. Vertrouwen op wat God gezegd heeft. Je kunt het nog sterker zeggen en dan raak je misschien het diepste wat geloof is. Het is jezelf toevertrouwen aan God. Je kunt zeggen, ik geloof dat wat jij zegt, terwijl je een andere keer diezelfde persoon niet gelooft. Het gaat al een stuk verder als je kan zeggen, ja, dat is een betrouwbaar persoon, die kun je rustig altijd geloven. Maar het gaat nog verder als je je aan die persoon toevertrouwt. Daarom zeggen we dat twee mensen trouwen. Dat betekent dat zij niet alleen maar elkaar trouw beloven, maar ook dat zij zich aan elkaar toevertrouwen. Je wordt als het ware van die ander. Abraham geloofde God, hij vertrouwde zich aan God toe en hij nam voor vast en zeker aan dat wat God beloofd had, gebeuren zou. En dan zou je zeggen, de hele verdere geschiedenis heeft dat bevestigd. Abraham werd tot een groot volk. Dat volk kwam weliswaar in Egypte terecht. Maar dat volk heeft door middel van Mozes die slavernij van Egypte ook weer mogen verlaten. Het is zelfs gebracht tot de berg Sinaï. En daar heeft God een vast verbond met dat volk gesloten. En trouwens toen ze al door de Rode Zee waren getrokken in Exodus 15... spraken ze als hun vaste geloof uit dat ze eens zouden aankomen in dat beloofde land waar de Heere zelf met zijn heerlijkheid in hun midden zou wonen. Als je nou één moment in de Bijbel kunt aanwijzen waar mensen ver boven hun gewone geloof uitspreken, geleid door de Heilige Geest, dan is het Exodus 15. Jongen, wat hebben ze daar uitgesproken? Dat eigenlijk ver boven hun geestelijk niveau uitging. Want in hetzelfde hoofdstuk klagen ze alles ze bij Mara zijn gekomen. Ze klagen wat af. In Exodus 16 klagen ze dat ze niks te eten hebben. In Exodus 17 klagen ze omdat de Amalekieten aanvallen. Het is één grote klacht. Wat een ongelooflijk wonder dat. In Exodus 15 zullen grote woorden uitspreken. Maar ze hebben dat gezegd. God gaat ons brengen in het beloofde land. Het land dat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan komt het boek Numeri. De helft van het boek Exodus en het hele boek Leviticus bevinden ze zich bij de berg Sinaï. Dat is wel frappant. Dat is anderhalf Bijbelboek. Maar als we dan in Numeri eindelijk vertrekken, dan zijn ze in een mum van tijd bij het beloofde land. Wat wij de woestijnreis noemen, dat kwam eigenlijk pas daarna. Toen ze voor straf 40 jaar door de woestijn moesten zwerven. En al degenen die boven de 20 waren, zelfs wisten dat ze in diezelfde woestijn zouden omkomen en het land nooit zouden bereiken. En zo zijn we dan in Numeri 13 beland. Ze staan vlak voor het land. Nou, stel eens voor dat ze nou net zo'n geloof hadden gehad als Abraham. Oh, heerlijk. Dit land gaat de Heere God ons geven. Geweldig. Hoe, dat weten we nog niet. Maar hij gaat het geven. Of als ze het geloof hadden gehad van Exodus 15. Dat waren toch grotendeels dezelfde mensen. Als ze het geloof hadden gehad om dat lied te blijven zingen. God gaat ons brengen in het beloofde land. Want een tzaddik is iemand die niet alleen maar goed doet. zijn ook mensen in deze wereld die goed doen. Filantropen genoeg. Maar iemand die leeft in vertrouwen op God en zijn belofte. Wat hij ook zegt, we geloven dat hij het waar gaat maken. Dat is het prachtige lied. Maar wat we net hoorden, dat lied van Maimonides. Ik verwacht de Messias. En ik weet zeker dat hij gaat komen. Dat weet je zeker. Ooit zei een Joodse rabbi tegen mij: Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. We geloven in de God van de Bijbel en we geloven in de Bijbel. Hij bedoelde daarmee alleen de Tenach, maar dat liet ik nou maar zitten. Ik zei: ja, maar ik weet nog een derde ding. We kijken allebei uit naar de Messias. Die eens zal neerdalen met de wolken des hemels en die zijn plek zal innemen op de troon van David in Jeruzalem, en vandaar de volken zal regeren. Hij keek eerst een beetje wantrouwig aan en dacht, daar begint hij weer over Yeshua. Ik zei, nee, ik zeg precies wat ik zeg. En toen het tot een doordring, toen zei hij, ja, je hebt gelijk. Wij verwachten de Messias. Dat is geloof. En dan sta je daar voor het land. Nu kun je natuurlijk zeggen, we laten dat helemaal aan de Here over hoe hij ons dat land gaat geven. Dat is in zekere zin ook wel waar. Maar de Heere God wil wel zijn volk inschakelen. Er was maar één moment in de geschiedenis dat God zijn volk niet inschakelde. Dat was bij de doortocht door de Schelfzee, de Rode Zee. Toen zei hij, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Strijden tegen de Egyptenaren. Gij zult stil zijn. Toen waren ze volstrekt passief. Ze hoefden alleen maar door de Rode Zee te trekken en de Heere God deed de rest. Maar toen Amalek kwam, toen moesten zij wel degelijk strijden. Toen zei de Heere God niet, ik zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Nee, toen betrok hij zijn volk daarin. En toen ze Jericho innamen, dat is dan natuurlijk na deze geschiedenis, toen moesten ze maar liefst 13 keer, reken het maar na, klopt precies, 13 keer om die stad heen lopen. Nou was dat misschien maar een klein stadje, maar toch 13 keer is een heleboel keren. Ze moesten er wel wat voor doen. Maar de rest deed de Heere God. Je kunt niet altijd maar zeggen, ik laat de Gods watertje over Gods akkertje lopen. Hij doet het maar allemaal. Nee, hij wil jou inschakelen. Hij wil ons inschakelen. We kunnen vanmorgen niet zeggen, we zien wel wat voor woord des Heeren uit de hemel neerdaalt. Nee, je nodigt iemand uit die dat woord mag doorgeven. God gebruikt mensen en dat doet hij graag. Dus het is helemaal niet zo gek dat hij zegt, stuur nou eens 12 verspieders dat land in om bijvoorbeeld vast te stellen waar je nou dat land het beste kunt binnentrekken. Wat het meest succes oplevert om dat land te gaan veroveren. Want het is wel het beloofde land, maar dat is bepaald niet een land dat kant en klaar voor je open ligt. Het is niet als die camping bij Voorthuizen, die heet ook het beloofde land. En daar word je hartelijk welkom geheten als je daar aankomt. Nee, hier heb je de Canaanieten en de Ferizieten en de Jebusieten en de Hevieten en de Hetieten. En hoe ze allemaal nog verder mogen heten. En de Enakieten. Dat zijn reuzen. Of misschien moet je dat woord vertalen als langnekken. Lange, sterke kerels. Dus goed, oké. Mozes is ermee akkoord, dat vertelt hij later in Deuteronomium 1, dan vertelt hij dit verhaal nog eens een keer. Ga dat land maar verspieden. Het is ook een geloofstest. Want de Heere God wist natuurlijk precies wat ze daar konden verwachten. Prachtige vruchten, een land van melk en honing, geweldig. Dus goede koeien die de melk produceren en blije bijen die daar de honing produceren. Heerlijk land. Maar ook een land met versterkte steden. Een land met machtige tegenstanders. Geduchte strijders. Een land van reuzen. Enakieten. Goeie test. Waar blijft nou je geloof? Je wilt het geloof hebben dat je iets moet doen. De Heer God heeft je dat op je hart gelegd. Maar hoe staat het met dat geloof als er dan tegenstand komt en als er moeilijkheden komen, belemmeringen, Tuurlijk is het altijd goed om te bedenken, heb ik dat goed begrepen dat God het beloofd heeft of heb ik me dat verbeeld? Maar als je heel zeker weet, God heeft het beloofd, dan ga je toch vol vertrouwen daartegen aan. Ach, je moet één keer denken aan vakantie. Je had niet alleen vakantie in Israël, maar ook naar Zwitserland toe af en toe. Hè? En ik was daar een keer met een Amerikaanse vrienden. En die vrouw, die had MS. Ze was een vrouw met een vast geloof in de Heere God. Het was waardeloos weer in Zwitserland. Het was mistig en donker, je zag geen berg. En ze zei, ik wil graag de Schildhorn op. Nou, de Schildhorn is prachtig, dat is een hoop geld. Maar dan ga je met het baantje omhoog en dan heb je wat. Want dan heb je een schitterend uitzicht. Een van de mooiste uitzichten die je in Zwitserland kunt hebben op de Eiger, de Mönch en de Jungfrau. Wie is er wel eens geweest voor jullie? Nou, in ieder geval. Ik zei, Priscilla, it's no use. Er is allemaal wolken en mist. Dus ik keek me blijmoedig aan en zei ze, de Heer heeft tegen me gezegd vanmorgen dat ik de Eiger, de Mönch en de Jungfrau zou zien. Nou zal ik er meteen bij zeggen, dat is niet zo'n vaste belofte als wat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven hoor. Dus je denkt bij jezelf, ze zou zich nog kunnen vergissen. Heeft ze wel goed gehoord. Maar een vrouw met zo'n blijdschap en zo'n uitstraling en zo'n geloof, ja wat doe je dan? Dus we kochten tickets. Zaten helemaal alleen in dat baantje. Gingen omhoog naar het restaurant. Dat er is totaal leeg. Het personeel stond te gapen. Die hadden niks te doen. Die keken volstrekt verbaasd naar dat stelletje idioten. Dat een hoop geld uitgegeven had om in de mist naar boven, naar de top van de Schildhorn te gaan. Priscilla bleef even blij en vrijmoedig. En blijmoedig. En we zaten daar na verloop van tijd en het was net alsof we naar een toneel keken waar het gordijn werd weggeschoven. Dan ging het over jullie zo, letterlijk. En de Eiger, de Mönch en de Jungfrau vertoonden zich in alle schittering en pracht. Ongeveer een uur. En toen schoof het gordijntje weer mooi dicht. En Priscilla sprak de historische woorden. Willem, I told you so. Voor degenen die geen Duits kennen. Willem, ik heb het je toch gezegd? Ja. Toen dacht ik wel bij mezelf, heb ik ook zo'n geloof. Als de Heere God tegen mij spreekt, gaat misschien wel over veel belangrijke dingen. Over waar ik over moet preken, over wat voor boeken ik moet schrijven. Veel belangrijker dan of ik de Eiger, de Mönch en de Jungfrau zal zien. Of had deze vrouw een geloof zo groot dat het ook voor de hele kleine dingen in het leven gold. Als de Heer het gezegd heeft, dan doet hij dat ook. Goed, daar gaan die 12 mannen. Hun namen worden opgesomd, die staan dus voor altijd vast in Gods registers. Zodat die 10 ongelovige mannen die er onder hen waren, voor eeuwig vast liggen. Hier staan hun namen. En die 2 gelovige mannen. Hosea, dat is de latere Jozua, dezelfde persoon. Jozua en Caleb. 2 van de 12. Ik heb wel eens stiekem gedacht, dat lijkt me best een aardige indicatie voor het percentage tzadikim dat je zo in alle tijden hebt. Of het nou onder Israël is, of onder de volgelingen van Yeshua, Joden en Heidenen. Wie leven er echt in vertrouwen op God? Wie durven zich vast te klampen aan zijn beloften en zijn ervan overtuigd dat hij zijn beloften zal waarmaken? Je kunt de vraag ook anders stellen. Hoe zou ik mezelf gedragen hebben? Je gaat dat land binnen, je doortrekt het van noord tot zuid, van oost tot west. Hebron nog speciaal genoemd, ja, dat is nog steeds een van de heilige steden van Israël. Waard om afzonderlijk genoemd te worden, oeroud, nog ouder dan Zoan, staat er bij Zoan in Egypte. Doet er verder niet zoveel toe, maar ze zien de pracht van het land. Een land vloeiende van melk en honing. Met druiventrossen, zo mooi. Ik weet nou nooit of het die tros nou zo groot was of dat hij zo mooi was. Of misschien was hij wel allebei, maar ze droegen hem op een stok om te laten zien hoe mooi dat land was. Geweldig. Wij wonen in Houten, vlakbij de Eskoolkerk. Het is een mooie Hebreeuwse naam. Trouwens, Paaskerk is natuurlijk ook een Hebreeuwse naam. Dat hadden jullie al lang bedacht. Pesachkerk is het eigenlijk. Eskoolkerk, met die prachtige druif. En zo komen ze terug. En Mozes en het volk vragen, hoe was het land? Geweldig. Vloeiende van melk en honing, kijk eens wat een druif. En dan staat er Efes in het Hebreeuws. Evenwel, echter. Waar het straks over Maimonides. Maimonides schrijft, hier begint de zonde van het volk. Evenwel, echter. Wat ze eigenlijk zeggen, deze 10 mannen, is vergeet het maar. Dat land is gewoon niet in te nemen. Daar wonen die Anakieten en die Amorieten en de Hethieten en de Jebusieten en de, noemen ze maar op. Die versterkte steden. Dacht je dat wij, als een stelletje pelgrims uit de woestijn, dat zouden kunnen innemen? Forget it. Het is natuurlijk wel merkwaardig eigenlijk. God heeft deze 12 mannen, die 40 dagen bewaard, dat ze in het land waren, is er niks over gekomen. Zal God dan niet een heel volk kunnen bewaren, als hij ze dat land binnenbrengt? Maar bovenal, hij heeft het toch beloofd. Hij heeft het toch zelf beloofd. Waar praat je dan nog over? Toen ik erover nadacht, toen dacht ik, het is een beetje hetzelfde als met dat lied dat onze broeder zo mooi gezongen heeft. Ja, dat dacht ik toen niet, maar dat denk ik dan nu. Dat prachtige lied, ik verwacht de Messias. Stel je voor dat iemand vandaag zou zeggen, de Messias verwachten, wat bedoel je? Dat Yeshua uit de hemel zal neerdalen als de zoon des mensen en vrede en gerechtigheid in deze wereld zou stichten? Kom nou zeg. Nooit gehoord van Poetin? Wie wil het tegen zo'n man opnemen? Nooit gehoord van Erdogan? Denk je nou eens dat de rabbi Yeshua van Nazareth, als hij zou komen in deze wereld, al dat soort figuren. En u mag er nog zelf wat figuren bij bedenken. Zou kunnen overmeesteren, aan de kant zou kunnen schuiven. Dat hij in de kortst mogelijke tijd de hele klimaatproblematiek zou oplossen. Zodat deze aarde nog een beetje kan overleven. En al die andere problemen, vrede zal stichten. Nou, dan moet je wel een groot geloof hebben hoor. Maar een geloof dat niet erg realistisch is. Nou, ik denk dat als u als Yeshua-gelovige zo iemand zo zou horen praten, dat je bijna zou beginnen te lachen over zoveel stupiditeit. Hoe kan je zoiets zeggen? Dan weet je blijkbaar niet wie Yeshua is. Ik denk dat het grootste moment in Gethsemane, als hij tegen zijn vijanden zegt, tegen die hele cohort, die legerafdeling die hem gevangen kan nemen, wie zoeken jullie? Yeshua van Nazareth. En dan zegt hij, ik ben het. En ze vallen allemaal op de grond. Alleen door die naam te noemen, die in feite verwijst naar de naam van God zelf, dat het staat en dan in het Grieks. Ik ben. Zoals God tegen Mozes had gezegd, zeg maar tegen het volk, ik ben, heeft mij gestuurd. Ik ben. Ik ben. Zo merkwaardig. Met zo iemand hebben wij te maken. Als iemand zou zeggen, ja maar, Poetin moet je niet uit te vlakken. Nee, maar dan lach je toch. Dan lach je toch, vergeleken bij Yeshua. Maar dit is wel wat er gebeurt hier. Wat ze zeggen is, eigenlijk, God heeft ons een slecht land beloofd, ze noemen dat woord slecht. Een slecht land beloofd en een land dat onneembaar is. Een slecht land. Ik weet niet of, heb je wel eens iemand een cadeautje gegeven van die persoon zei, nou nee, hier heb ik weer terug, ik hou niet van die kleur. Ja, ik vind dat altijd ongemanierd. Ik denk, nou neem het dan en geef het dan zelf aan een ander door. Of als je die fles wijn niet lust, bewaar je hem en dan geef je hem aan een ander. Maar je zegt toch niet, hier heb je hem weer, want hij bevalt me niet. Wat had u gezegd, Heer God, dat u ons dit land wilde geven? Oké, melk, honing, druiven. Maar voor de rest is het een slecht land. Bedankt, we hoeven het niet. Abraham, Isaac en Jacob, ze hebben er allemaal uitgekeken. Heel Israël heeft eruit gekeken, zijn verlost uit Egypte om naar dit land te gaan. En ze staan bij dat land en ze hebben het bekeken. Ze zeiden, bedankt voor dit cadeau, Heer God. Slecht land, wat een smoes zeg. Maar ten tweede, al zou het het mooiste land van de wereld zijn. En het Hebreeuws noemt het bijvoorbeeld in Daniel 11, het sieraadland. Al zou het het mooiste land van de wereld zijn, het is gewoon onneembaar, klaar. Niet te doen. Ik heb erover zitten nadenken, wat ongeloof voor een raar ding is eigenlijk. En tegelijkertijd wat een begrijpelijk ding. Want steeds voordat iemand zou zeggen, ik heb nou een politicus ontmoet, die is zo geweldig. Als die in zijn eigen land verkozen wordt, dan zal hij zo'n invloed hebben, ook buiten zijn eigen land, in alle landen van de wereld, dat er komt een einde aan die oorlog in Oekraïne, er komt een einde aan de klimaatproblematiek, er komt een einde aan de ellende in het Midden-Oosten, er komt een einde aan de ellende in Ethiopië, is allemaal voorbij. Ik zou zeggen, goeie mensen, wat voor man moet dat dan wel niet wezen, zeg. Maar dat is wat Yeshua is. Pinchas Lapid was een bekende Jood, orthodoxe Jood. Hij was professor in het Nieuwe Testament in Frankfurt. Het is al een tijd geleden, maar ik ben oud genoeg om hem één keer te hebben gehoord in Utrecht. Een lezing heeft hij gehouden, ik heb zijn boeken verslonden. En hij schrijft in een van die boeken dat hij overtuigd is op grond van alle bewijzen die in het Nieuwe Testament gevonden heeft, dat Yeshua werkelijk is opgestaan, opgewekt uit de doden op de derde dag. En ik denk bij jezelf, nou dat is toch fantastisch zeg, wat moet dat niet voor een uitwerking hebben gehad op het leven van Lapide? Antwoord, 0,0. Andere mensen hebben gezegd, dit is de belangrijkste historische gebeurtenis, de belangrijkste gebeurtenis uit de hele wereldgeschiedenis, als het waar is dat Yeshua opgestaan is de derde dag uit de dood en dan zijn discipelen verschenen. Nee, geen indruk op Lapide. Waarom niet? Omdat hij helemaal niet begreep wat hij schreef. Hij dacht dat Yeshua was opgewekt, net zoals het dochtertje van Iris was opgewekt en Lazarus was opgewekt. En degene die in het Oude Testament door Elia en Elisa waren opgewekt, die allemaal na een tijdje weer gestorven waren. Totaal 6 personen, 3 in het Oude Testament, 3 in het Nieuwe Testament. En Lapide schrijft zelfs, Paulus heeft zich vergist, hij zegt dat Yeshua de eerste was uit de doden. Nee hoor, hij was minstens de 7e. Als hij begrepen had, en hij was een briljante man, hij had prachtige boeken geschreven. Als hij begrepen had dat Yeshua niet alleen is opgestaan, maar ten hemel gevaren, dat hij zit aan Gods rechterhand, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dan zou zijn leven totaal veranderd zijn. Zoals dat gebeurd is met verschillende rabbies in de geschiedenis die volgelingen van Yeshua zijn geworden. Hier gaat het nog niet om Yeshua. Het gaat wel over de vraag, kun je God vertrouwen? Is het waar dat God aan zijn volk een land beloofd heeft dat eigenlijk niet de moeite waard is? Een land dat bezet is door zulke slechte mensen met zulke sterke steden waar we nooit tegenop kunnen. Eigenlijk is het een land, God heeft ons eigenlijk bedrogen. Hij heeft ons blij gemaakt met een mus. Hij heeft ons blij gemaakt met een land dat helemaal niet in te nemen valt. Het is menselijk zo begrijpelijk. Net zoals ik begrijp dat Lapide zichzelf een hele piet vond omdat hij geloofde dat Yeshua was opgewekt. En tegelijkertijd niets van begreep. Zo ik zeg, nou fijn, God heeft ons dat land beloofd, maar je komt en zegt, nou sorry, maar dit kan helemaal niet. Soms is het goed, en dat zeg ik tegen mezelf, zeg ik tegen jullie, om eens in de spiegel te kijken. Een speciale spiegel waarin je de grootte van je geloof kunt zien. Hoe weet je dat? hele speciale spiegel. Je kijkt erin en dan zie je rechts een kolom. Dan zie je het stijgen. En dat geeft er ongeveer aan of je 30% geloof hebt, of 60% of 90%. Priscilla had volgens mij een groot geloof. Well, am I told you so? Andere mensen hebben een heel klein geloof. Yeshua zegt dat tegen zijn volgelingen. Klein geloven. 6 keer in Matthäus evangelie. Niet tegen de massa, tegen zijn eigen discipelen. Klein geloven. Geloofsvertrouwen. Voor je hele leven. Voor de wijze waarop de Heer je leidt. Hoe gaan de dingen anders dan je had gedacht? Te geloven dat hij er zijn hand in heeft. Te geloven dat hij niet toevallig de verkeerde kant heeft uitgekeken, waardoor je uit de caravan bent gevallen, of weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren in je leven. Ik ga er best een getuigenis mee geven. Ik ben pas een keer afgestapt van het podium na een preek en ik zag het laatste stapje niet, zeg. Ik vloog de halve kerk door en ben tenslotte neergestort. Niets gebroken. Helemaal niks. Het enige, mijn boek was kapot. En die gemeente was zo lief, want die voelde zich schuldig over die stomme afstapjes, dat ze me een nieuwe broek hebben geschonken. Mijn vrouw pas geleden komt uit de samenkomst, ziet dat putdeksel niet, wordt aan de praat gehouden, valt op haar gezicht. Ze heeft met haar broertje een afspraak gemaakt. Want ze heeft een zus die heeft al een keer een heup gebroken. Ze heeft 2 broers die hebben een heup gebroken. Zij zijn de enige 2 die nog geen heup gebroken hebben. En als ze het tot haar 80ste volhoudt, en dat duurt nog maar kort, dan gaan ze samen iets heel leuks ondernemen. Dus het eerste wat ze dacht was, de afspraak met mijn broertje gaat niet door. Niets mankeert. Het mooie is van, ja, ze heeft nog last van de vingers, maar ja, dat is niet erger hoor dan dat. Ze heeft in ieder geval niet de heup gebroken. Een van de mooie dingen van dat geloofsvertrouwen is dat je aan de ene kant zegt, waarom heeft God niet verhinderd dat ik van het podium viel? Dat is toch tenminste een spottelijk beeld dat je krijgt. De spreker komt van het podium af en die vliegt de halve kerk door. Stort de aarde en is heel. En zijn vrouw er tegenaan. Dus waarom heeft de Heer God dat niet verhinderd? Ja, dat weet ik niet. Maar het is wel voor bewaard dat we allebei schade zouden hebben opgelopen. Met alle respect voor degene onder jullie die ook al eens een keer gevallen zijn en daarbij wel wat gebroken hebben. Dat is niet omdat jullie minder geloof hebben of omdat de Heer bij jullie niet zo goed heeft opgepast. Maar vertrouwen is wel, ik begrijp soms niet wat hij doet, maar ik geloof hem. Ik vertrouw hem. En als hij gezegd heeft, dit land gaan wij ontvangen. En dat is getuigenis van Jozua en Caleb. Dit is het land dat we gaan ontvangen en de Heere God gaat het ons geven. Daar kan geen enakiet tegen op, geen langnek. Geen nakomeling van de reuzen uit Genesis 6, de Nephilim, weet ik het allemaal wat. Kijk naar de druiven, kijk naar die melk en naar die honing, maar kijk niet naar die energie. Die zijn voor de Heere God een peulenschil. Poetin is een peulenschil. Erdogan is een peulenschil. En of het nou Trump of Biden wordt de volgende keer, het is een peulenschil. Dat is ongelooflijk. Het is heel mooi, maar dat wordt bijna een nieuwe preek. Als je in de Bijbel gaat zien dat die hele strijd tussen Yeshua en de machten van het kwaad is die van het lam en de draak. Die draak, dat is zo'n grote Tyrannosaurus Rex, moet je je voorstellen. Een lam tegen zo'n ongelooflijke draak. Je zou er een mooie film van kunnen maken, maar de verloop van die strijd is een beetje saai. Want als ze tenslotte tegenover elkaar staan, dan blijkt dat lam een vuurspuwend lam te zijn tegenover die draak. En hij doet zo. En de draak is nergens meer. Dacht je dat als Yeshua terugkwam, dat hij een soort leger moest verzamelen om nog sterker dan het leger van de Russen of van de Amerikanen bij elkaar, een leger om tegen de machthebbers van het kwaad op te treden? Nee hoor. Dat is het antwoord. Hij dalen doden met de adem van zijn mond. In het begin van hoofdstuk 14 hier zie je dat Israël helemaal zich aansluit bij die 10. Er zullen ook onder hen wel getrouwen zijn geweest die eerder Jozua en Caleb geloofden. of het geloof van Jozua en Caleb hadden. Maar de massa die sluit zich aan bij die 10. En die is woedend. Waarom zijn we helemaal hier naartoe gekomen? Waarom waren we in Egypte gebleven? Ze hadden al eerder gezegd, dan breng ons maar terug naar Egypte. Egypte is beter dan Canaan. Canaan is een slecht land. Egypte, daar heb je vleespotten en daar heb je de uien en de knoflook en de meloenen, zeggen ze een paar hoofdstukken eerder. Ongelooflijk. Wat kan een mens, nou laat ik maar gewoon zeggen, dom zijn. Als hij de dingen alleen beziet vanuit zijn eigen beperkte visie en niet vanuit Gods standpunt. En dan zeggen ze, willen een leider aanstellen, we schuiven Mozes aan de kant en we stellen een leider aan, die gaat ons terugbrengen. Yeshua zegt in Johannes 5, vers 43, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en jullie nemen mij niet aan. Maar er zal er één komen in zijn eigen naam en die zullen jullie geloven. De anti-messias, de antichrist, dat doet die leider mij denken. Maar het is juist die antichrist van wie gezegd wordt in 2 Thessalonicense 2, maar ook al in Jesaja 11. De messias hem zal doden met de adem van zijn mond. Weet je, daar kan ik me nou over verkneuteren. Wij staan aan de kant van hem die gezegd heeft, alle macht te hebben in hemel en op aarde. Wij staan aan de kant van hem door genade, maar toch, wij staan aan de kant van hem die gesteld is boven alle overheden en machten en zit aan Gods rechterhand. Ik heb verschillende keren gepreekt de laatste tijd, mede door de oorlog in Oekraïne, over is Psalm 2. Waar de volken de dwaasheid uiten en dan staat er weer een God lacht. Dat lees je niet vaak in de Bijbel en het is ook geen fijn lachen. Het is een spottend lachen. Wat verbeelden die mensen zich wel? Al die volken die maar tekeer gaan. En dan spreekt de Heere God die machtige woorden. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Met andere woorden, waar hebben ze het over? Als ze weet hadden van die koning aan mijn rechterhand, dan zouden ze niks meer in te brengen. En zo is het. We kijken op geestelijk naar hem die daar zit aan Gods rechterhand. Die daar wacht op het moment, ik zeg het nou heel menselijk, dat de Heer God tegen hem zal zeggen, het is tijd, ga maar. En dan verschijnt hij met de wolken des hemels. En dan staat er in Daniel 7. En God zal hem alle koninkrijken van de wereld geven. Krijgt hij gewoon. En Israël zal verlost worden. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Zoals de engel al beloofd had. Wat heb je daarvoor nodig? Om dit droomdenkbeeld te aanvaarden? Geloof. Wat is een tzaddik? Iemand die de Heere vertrouwt en zijn belofte. Daarom leeft hij rechtvaardig. Hij is niet een tzaddik, zeg ik nog eens, omdat hij rechtvaardig is. Maar omdat hij als rechtvaardige leeft. Maar hij leeft als rechtvaardig omdat hij een tzaddik is. En dat is in de eerste plaats omdat hij leeft in het geloofsvertrouwen. In de intimiteit met God. Abraham was een vriend van God. Dat wordt hij 3 keer in de Bijbel genoemd. In de intimiteit met God wist hij, je kunt van God op aan. Hij doet wat hij zegt. Hij maakt zijn belofte waar. Hij heeft het zelf niet eens meegemaakt op aarde. Dat is gebeurd. En als je er dan vlak voor staat. Je staat er vlak voor. Hier is het land. Je hebt het gezien. En als je dan niet kunt denken, zoals die 2, Jozua en Caleb. Oh, die machten, ja, die zijn groot. Maar daarin zal de Heer nog extra verheerlijkt worden. Als die sterke machten gebroken worden. Hij wordt des te groter en des te heerlijker. Naarmate de tegenstanders groter zijn. Hij zal ze verdelgen met de adem van zijn hand. Nee, als je in plaats van zegt, nou vergeet het maar. Ja, God kan wel zoveel zeggen. Maar mensen, het kan gewoon niet, mensen. Nou, waar sta jij? Waar sta ik? Dan kijk je in de spiegel. Hoe is je geloof? Hoe is je vertrouwen op de Heere God? Niet alleen maar als het gaat om de geschiedenis van Israël en de wederkomst van Yeshua, maar als het gaat ook om je eigen kinderen, kleinkinderen, als het gaat om je gezinsomstandigheden, als het gaat om je huwelijk, als het gaat om je financiën, als het gaat om je baan, als je de energierekening niet meer kunt betalen. Al die dingen, dat hoort er ook bij. Ook dat heeft te maken met geloof, met vertrouwen op Hem, die groter is dan alle krachten en alle machten van deze wereld. Ik eindig met die vraag. En ik, nogmaals, ik heb hem ook aan mezelf gesteld. Kijk maar in de geestelijke spiegel van je eigen ziel. Heere, hoe groot is mijn geloof in u? Zullen we samen ontbidden? Ja, Heere, herhaal die vraag voor uw aangezicht. Hoe staat het met mijn geloofsvertrouwen, Jezus, u? Als ik denk aan al die wonderbare beloften die u in Yeshua opgevat hebt, gedaan hebt aan uw aardse volk, gedaan hebt aan alle die Yeshua toebehoren, die gedaan hebt voor deze wereld, maar ook voor onze kleine leventjes, met alle zorgen en moeite die daarbij horen. Dan zeggen we, zoals de discipelen tegen Yeshua zeiden: Heer, geef ons meer geloof. Vermeerder ons het geloof. Het vertrouwen op u in alle dingen van het leven. Het vertrouwen dat u de dingen niet uit de hand lopen. Het vertrouwen dat we ons er nu mogen toevertrouwen. En dan mogen we weten dat u alles wel maakt. Dank u daarvoor. Leer ons zo te leven. Als die twee, Jozua en Caleb, die ook best de problemen zagen, die de problemen niet wegredeneerden, maar wisten dat u machtiger bent dan al die problemen. Geef ons dat geloof, als we het nog niet hebben. Of maak het een groter geloof, als het nog maar een klein geloof is. Ik bid u voor ieder die hier is. We hebben onze zorgen en moeite. Geef ons geloof. Vermeerder ons het geloof. Al is het maar als een mosterdzaadje, maar als je het in de grond stopt, dan komt er een grote boom uit. Als we het in u investeren, komt daar een machtig werk van u uit. Wees ons zo nabij. Zegen deze gemeenschap, meneer Abraham. Zegen alle die er leiding aan geven. Zegen alle die ertoe behoren. Degenen die hier zijn en degenen die thuis zijn of waar dan ook. U weet wat ieder nodig heeft. Heer, wees met ons. We vertrouwen ons aan uw liefde en aan uw genade toe. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.